De Genezers is een podcast van RTV Noord in samenwerking met het UMCG, het Universitair Medisch Centrum Groningen.
De Genezers is een podcast over ziekte en genezing, over patiënten en dokters, over methodes en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Deze aflevering gaat over ECT in de psychiatrie, een methode om depressies te bestrijden. En vroeger noemden we dat elektroshocktherapie. Caroline Jansen is al meer dan 10 jaar depressief. Ze heeft net haar voorlopig laatste ECT ondergaan. Tussen die behandelingen door moest ze, zoals dat gebruikelijk is, ter controle in het ziekenhuis blijven. Maar nu is ze thuis.
Ik wilde heel graag naar huis. Het viel me steeds zwaarder. Onder andere, ja, kijk, ik woon alleen en ik vind het heerlijk om alleen te zijn. En daar heb je continu die mensen om je heen. Ja. En bijvoorbeeld, er was iemand met een bipolaire stoornis. En die was, nou, 1-2 weken geleden voelde ze zich heel slecht. Dus dan zie je continu hoe akelig iemand zich voelt. En krijg je dat de hele tijd mee. Maar nu was ze in een juist in een manische periode. Dus was ze heel druk en bleef maar praten. Dus ja, voor mij is dat heel vermoeiend. Ja. En er was iemand die heel regelmatig epileptische insulten had. Heel ernstig. Ja, en dat is ook gewoon heel naar om dat mee te maken de hele tijd. En het leek wel alsof dat alleen maar steeds erger werd de laatste tijd. Dus dat is ook gewoon dan zwaar.
Ja. Je hebt ook een epileptisch insult gehad.
Ja, precies. Dat is natuurlijk het gekke. Want dat maak je zelf niet mee. Maar dat is wel wat de behandeling is.
Ja.
Dat ze je onder narcose een epileptisch insult geven.
Ja.
En ik heb er, even kijken, 14 keer heb ik er 2 keer per week 1 gehad. Want daar beginnen ze altijd mee. Dat je 2 keer per week onder narcose dat krijgt. En toen heb ik 2 weken 1 keer per week. Dus in totaal heb ik er 16 gehad.
Ja. Dat lijkt me zoveel, toch?
Nou ja, in 2011 heb ik er 28 gehad. Dus dit viel eigenlijk wel mee. En wat ook nog, nu werkte het veel beter. Dus ik had er veel meer profijt van dan in 2011. Nu heb ik echt het gevoel dat ik er echt goed op ben geknapt.
Maar dat is na al die behandelingen, of was dat na de eerste keer al dat je dacht van, hey, ho, dit
nee,
gaat goed?
En niet na de eerste keer, maar ik weet niet meer precies hoor, want je geheugen wordt natuurlijk heel slecht. Dus ik weet niet meer precies, maar wel vrij snel. Ik denk wel na een keer of 4-5 al dat ik merkte dat het echt aansloeg.
Ik beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Dit is Iris Sommer, hoogleraar psychiatrie. Ze las het begin van De Eed van Hippocrates. En daarin beloof je als dokter je uiterste best te doen om patiënten te genezen. Iris Sommer is in deze aflevering de genezer. Over die term die ik heb gekozen als titel van deze podcast wil ze straks graag nog iets kwijt. Maar eerst die elektroconvulsietherapie, ECT, of zoals we het vroeger noemden, elektroshocktherapie.
ECT is een super effectieve behandeling. Het is de effectiefste behandeling die we in de psychiatrie hebben. Maar je zet hem meestal in een kuur en daarna stop je ermee. Doe je niets, dan vallen mensen weer terug. Dus het is, je haalt mensen daarmee uit de depressie. En dat is echt wel heel mooi om te zien aan ECT. Mensen die voor ECT kiezen, hebben vaak heel wat behandelingen achter de rug. Zijn vaak al, nou, bijvoorbeeld 10 jaar depressief. Dat is een groep die moeilijk te behandelen is. Met medicijnen is de kans op slagen daar niet zo groot meer. Maar met ECT dus wel. Ja. Dan nog steeds zit je op 60-70%, we noemen dat remissie. Dus zeg maar de depressieve symptomen gaan weg. Ja, dat is wel heel mooi. Dus die behandeling, enerzijds koesteren we hem omdat hij zo effectief is. Anderzijds zijn we er ook heel zuinig mee om hem in te zetten. Omdat het zwaar is. Het is ook gewoon zwaar. Je gaat 2 keer per week onder narcose. En je wordt naar de dag elkaar gerold. En je krijgt een, ja, toch een beetje een griezelig idee behandeling. Wat natuurlijk de heilige graal is voor onderzoekers, is om een behandeling te ontwikkelen. Net zo effectief is als ECT, maar niet zo zwaar, waarvoor je niet steeds onder narcose hoeft te gaan en die ook niet die lelijke bijwerking heeft. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. Wat nu heel lastig is, is dat ik mijn werk, dat ik niet meer weet wat ik in de laatste periode voor de ECT, wat ik op mijn werk gedaan heb. En dat is heel erg lastig. Want ik ben nu weer een heel klein beetje begonnen met werken. Absoluut niet gewoon mijn gewone werk, want dat kan helemaal niet zoals het nu gaat.
Leg eens uit wat je vroeger gedaan hebt dan.
Ik ben wetenschappelijk onderzoeker. Maar ik kan helemaal niet bedenken wat ik voor de ECT aan projecten gedaan heb. En ik had aantekeningen gemaakt, zodat ik terug kon halen wat ik gedaan had. Maar zelfs dat is niet genoeg. Ook als ik dat lees, weet ik nog steeds niet wat ik gedaan heb. En dat is heel akelig.
Ja. Is er niet een hoge prijs die je dan moet betalen voor zo'n behandeling?
Ik denk nog steeds, het is goed dat ik het gedaan heb. Want het was niet meer leefbaar. En dan, dan heb je er dus niks aan dat je kunt werken, maar dat is tegelijk, er is nog veel meer. Want als je je zo slecht voelt, kun je ook niet meer werken. Dus dat is ook niet, het zijn dus 2 dingen. Ja, het leven is niet leefbaar, maar het werken, het lukt ook niet.
Er blijft er wel heel weinig over, hè?
Ja, precies. En het was dus ook zo dat ik, eigenlijk zou ik gewoon thuis de medicatie afbouwen. Want de medicatie die ik had, die kon niet samen met de ECT, of met de narcose eigenlijk. Dus de medicatie moest afgebouwd. En toen bleek dat het toch nog wel wat deed. Want het leek dus alsof de werking helemaal opgehouden was. Maar toen ik het afgebouwd,
toen wist je pas wat je miste.
Nou ja, toen ging ik me nog slechter voelen. En toen lukte het dus ook niet meer om thuis te blijven. Dus toen, ik ben al voor de ECT ben ik opgenomen, omdat het me niet meer lukte om thuis te blijven. Daar voelde ik me te slecht voor.
Ja.
Dat werd gewoon eng.
Maar eng in welke zin? Dat je dacht van, ik doe mezelf straks wat aan of zo.
Ja. En tegelijkertijd is dat ook heel eng. Dus dat is niet iets wat je dan zomaar zult doen. Maar wel in dat idee van, blijf ik ga ik mezelf niet wat aandoen.
Ik werk in de derde lijn, in het academisch ziekenhuis. Dus ik zie patiënten die door de behandeling van de huisarts onvoldoende geholpen waren. En ook in een tweede lijn ziekenhuis door de psychiater daar onvoldoende behandeld kunnen worden. Dus ik zie mensen met hele hardnekkige klachten. Moeilijke, complexe, hardnekkige klachten. En dat ik ze dan nog zou genezen, waarbij de klachten nooit meer terugkomen en helemaal voorbij zijn. Een heel enkele keer. Maar meestal is het verlichten van klachten. Maar dat is ook heel mooi. Ja. En dat is ook heel erg de moeite waard. Ja. En ook daarmee springen we een gat in de lucht als dat lukt. Ja. Dus ik denk verlichten van klachten is het meeste. Soms lukt zelfs dat niet. En dan gaat het inderdaad om troosten. Mensen er leren mee om te gaan. En naast de patiënt gaan staan en samen een nieuwe invulling van het leven zoeken, ja, met de klachten. Ja. Dus om het aanleren van andere coping, andere zingeving. Ja, en je horizon opnieuw instellen. Ja. Ook dat kan nuttig zijn.
Ja. Is jouw vak, want je bent hier nu bijna het grootste deel van je leven mee bezig. Is dat vak van jou erg anders geworden de laatste 10, 15 jaar?
De wetenschap wel. We weten veel meer van onze behandelingen, de aandoeningen die mensen in de psychiatrie hebben. En überhaupt van hoe de hersenen werken. Die black box van de hersenen is echt best wel open gegaan. We weten lang niet alles, maar we weten veel meer dan 25 jaar geleden. En daarom is het nu ook zo mooi om die combinatie van onderzoek en geneeskunst te doen. Omdat nu eigenlijk de tijd van oogsten is. Nu kunnen we ook kennis gaan omzetten in betere behandelingen. Dat hebben we nog niet zoveel gedaan. Wel een beetje, maar nog niet zoveel. Maar ik verwacht de komende 25 jaar dat echt aan de orde is. Waar we achter zijn gekomen is dat we in de psychiatrie veelal keken naar topjes van ijsbergen. Dus iemand meldt zich bij de huisarts met bijvoorbeeld een depressie. Daar zit een heel voortraject aan vast. En eigenlijk als we pas beginnen wanneer mensen zich melden met klachten, dan lopen we achter de feiten aan. Je kunt veel beter het voor zijn. We weten heel veel inmiddels van risicofactoren. En dat kunnen risicofactoren zijn van iemand zelf, die misschien met je genen te maken hebben, of met je hormonen, of met je afweersysteem. Er kunnen ook risicofactoren zijn uit de omgeving. Misschien gepest op school, als kind mishandeld. Maar ook dingen als milieuverontreiniging, discriminatie, landbouwgif. Allerlei risicofactoren die we best goed kennen. En die we dus ook kunnen inzetten voor preventie.
Maar hoe zie je dat dan voor je? Moeten we dan allemaal een soort een jaarlijkse scan doen bij de psychiater van hoe sta ik ervoor?
Sommige groepen wel. Niet iedereen, niet de
dat
hele
blijft vaag. Wat voor soort groepen zijn dat dan?
Nou, bijvoorbeeld broertjes en zusjes van mensen met schizofrenie of bipolaire stoornis. Of mensen die een ouder hebben met een ernstige psychische stoornis. Wat in Australië gebeurt, vind ik heel erg interessant om naar te kijken, is dat de kinderen een soort mood gym krijgen op school. Dus je leert als kind, heb jij misschien ook wel geleerd, ik in elk geval wel, gezond eten, de schijf van 5 en bewegen. En je leert de verkeersregels, zodat je niet wordt aangereden. Ik denk dat het heel goed is wanneer kinderen ook leren om met frustratie en stress om te gaan. En ook leren om hun emoties in de hand te houden en de stress ook weer te laten beëindigen. En op wat voor manieren je hebt om dat te doen. Ik denk dat dat nuttige informatie is.
Goh, en dat zie je dan Is dat een vak op de middelbare school?
Ja, dat lijkt me geweldig. Daar wordt nu wel veel onderzoek naar gedaan. Wat is nou een goede leeftijd? Moet je dat op de lagere school of op de middelbare school doen? En moet je dat dan voor de hele klas doen? Of moet je dat alleen maar voor risicogroepen doen? Dat is wel een van de dingen waar we nu onderzoek naar doen. En natuurlijk hoe we die risicofactoren weg kunnen nemen. Dus dat is bijvoorbeeld antipestprogramma's op scholen. Dat is een van de veranderingen in ons vak. De andere belangrijk inzicht is dat mensen met wat wij dan dezelfde aandoening noemen hele andere onderliggende mechanismen kunnen hebben. Dus ik doe veel onderzoek naar schizofrenie. Schizofrenie is niet dat iedereen hetzelfde heeft, maar ik denk dat je het moet zien als een soort boeket met allemaal verschillende bloemen. En al die bloemen hebben een ander onderliggend mechanisme, maar uiteindelijk noemen we het beeld allemaal schizofrenie, maar daar zitten margrieten tussen en rozen en tulpen. En een tulp heeft een andere behandeling nodig dan een roos, omdat er een ander mechanisme onder ligt. En ik denk dat we daar de komende tijd sterk naartoe zullen gaan, dat we niet meer iedereen op dezelfde manier behandelen, maar dat we kijken, oké, je bent gediagnosticeerd met schizofrenie, maar ben jij nou een tulp of ben jij een roos? Of ben jij misschien wel een heel zeldzame bloem die maar af en toe voorkomt? En wanneer we dat weten, dan kunnen we ook behandelingen toepassen die logisch volgen op het werkingsmechanisme.
Ja, daar kun je niet langs heen lopen zonder er even bij stil te staan. Een poppenhuis, het ziet er echt fantastisch uit. Wanneer is het gemaakt? Waarom is het gemaakt?
Ik heb het poppenhuis gemaakt omdat ik een keer in een zomervakantie niet zo heel lang wegging. En niet wilde dat die zomervakantie zo voorbij ging zonder dat er verder iets was. Dus toen heb ik het poppenhuis gemaakt. Zo van, dan heb ik in ieder geval iets gemaakt. Maar toen had ik nog geen meubeltjes. En toen ik de eerste keer bij de arbeidstherapie zat, toen zag ik daar mensen pitriet vlechten. En ik werd er helemaal wanhopig van. Want ik dacht echt, ik zit hier. En zelf kon ik niet meer dan een kleurplaat kleuren, hoor. Dus ik kon echt helemaal niks. Maar het was dus wel dat ik dacht van, oh god, hoe doe ik dit? Hoe moet dit? Nou ja, dat pitriet vlechten, dat voor mij was dat iets uit...
Echt een schrikbeeld. Ja. One flew over the cuckoo's nest of zo, zoiets.
Ja.
One Flew Over the Cuckoo's Nest werd overladen met Oscars in 1975. Elektroshocktherapie speelt een rol als marteling voor patiënten in die film. In die dagen was het geen zachtzinnige methode. Toch hadden ook toen al veel depressieve mensen er baat bij. Waarom bleef lange tijd een raadsel? Inmiddels weten we dat door elektrische impulsen nieuwe hersencellen worden aangemaakt.
We hebben mensen voor de ECT gevraagd of ze twee keer een MRI-scan wilden ondergaan. Nou, sommige mensen hadden daar echt niet hun hoofd naar staan. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Anderen waren daartoe bereid. En zij zijn voor de ECT-kuur en na 12 ECT-sessies, dat is ongeveer 6 weken later, in de MRI-scan gegaan. Dat was geen gewone MRI-scan. Dat was een MRI-scan met een heel hoog magnetisch veld. Met een 7 Tesla magnetisch veld. En het voordeel van zo'n hele sterke MRI-scan is dat je zeer gedetailleerde opnames kan maken. Kleiner dan een millimeter kun je de hersenen heel nauwkeurig bekijken. En we hebben toen scherp gesteld op de hippocampus. Dat is een gebied dat onder andere een belangrijke rol heeft bij het geheugen. Die hippocampus die bestaat uit verschillende onderdelen. En met die hele sterke magneetscan kun je die verschillende onderdelen apart bekijken. En die zijn echt heel klein. Dan hebben we het echt over friemeltjes, over stukjes als het nagel van mijn pink. Dat is echt klein. We dachten altijd al dat die hippocampus was waar het gebeurde. Iets wat speciaal is aan die hippocampus is dat een onderdeel daarvan, de dentatorgyrus, dat daar nieuwe cellen gevormd kunnen worden, nieuwe hersencellen.
Maar wacht even, wij die niets weten van de geneeskunst, hebben altijd gedacht, onze hersencellen die sterven af al na een jonge leeftijd en die komen gewoon niet meer terug.
Ja, dat heb ik ook geleerd hoor, toen ik geneeskunde studeerde 25 jaar geleden. Dat die hersencellen, die krijg je bij de geboorte en daar heb je het verder maar mee te doen. Ik denk wat ik als hersenonderzoeker geleerd heb, een van de belangrijkste veranderingen is dat de hersenen een heel dynamisch orgaan zijn. En dat er voortdurend nieuwe verbindingen gemaakt worden en oude verbindingen weer worden opgeruimd. Dus die zijn eigenlijk heel erg in beweging. Op een heel select aantal plekken in de hersenen kunnen ook nog nieuwe hersencellen aangroeien. Bij volwassenen gebeurt dat doorgaans weinig, maar het gebeurt wel. En dat gebeurt specifiek in die dentatorgyrus. Wat wij vonden met MRI is dat mensen die de ECT-kuur achter de rug hebben, daarbij de dentatorgyrus ongeveer 10% groter was. En alleen deze structuur, de andere structuren van de hippocampus, veranderden niet of nauwelijks in volume. Het was specifiek deze structuur die echt fors gegroeid was. En juist dat verschil, dat die ene structuur zo sterk toeneemt en de andere niet, daarvoor is aanmaak van nieuwe hersencellen, van nieuwe neuronen, vooralsnog de beste verklaring. Wat ik frappant vond aan onze bevindingen, de groep die aan ons onderzoek meedeed, dat waren 23 mensen, waarvan 22 goed herstelden met ECT. Die waren echt een end beter. En bij al die 22 vonden we een grote toename van die dentatorgyrus. Eén iemand reageerde niet op ECT. En daar zagen we ook dat de dentatorgyrus niet in volume toenam. Bovendien, dat vind ik ook een belangrijke bevinding, hoe groot de dentatorgyrus was aan het begin van de behandeling, was een goede voorspeller van het effect van ECT. Dus de mensen die bij het begin van de behandeling een kleine dentatorgyrus hadden, daar was zeg maar ruimte voor verbetering. En daar zag je ook inderdaad dat dat groeide en dat ze opknapte. En hoe kleiner die dentatorgyrus aan het begin, hoe sterker zij verbeterde.
Een huis van 5 verdiepingen met meubels, met mensen. Wie heeft die mensen gemaakt?
Ja, dat breien, dat heb ik ook gedaan.
Oh. Ja, want het zijn gebreide mensjes.
Ja, het zijn gebreide mensjes. Ja, ja. Dus daar heb ik grote en kleine heb ik daarvan gemaakt.
Ben je er zelf ook nog, of gaat dat niet zo ver? Zijn het ook personen? Zit jij er ook nog tussen?
Nee, het zijn geen personen. Het zijn geen personen. Het zijn... Nee, kijk, je kon bij die houtafdeling, dus bij de psychiatrie, kon je ook branden. Dus ik heb hier ook hier de versieringen.
Op een ledikantje.
Houtbranden in de kast. Die is dus ook versierd met de houtbrand.
Prachtig. Moet je niet grote meubels gaan maken?
Nou, ze hadden toen op een gegeven moment wel dat ik niet alleen maar kleine dingetjes moest maken, maar dat ik ook wat groter moest. Dus ik heb ook... Kijk,
tafeltje?
Dat tafeltje wat er staat heb ik gemaakt. God. Maar ik heb bijvoorbeeld ook zo'n rietveldstoel. Maar die heb ik niet hier staan, die heb ik weggegeven.
Want, heb je ook even gemaakt?
Nee, niet even. Maar dat... Omdat ze wel dus vonden zo van je moet ook grotere dingen doen. En niet alleen maar dat hele kleine gepriegel mee bezig. Dus dan deed ik een deel die grote meubels en een deel deed ik de kleine. Maar in het begin had ik echt een briefje naast me liggen. Dat ik 10 minuten, en dan had ik echt de tijd schreef ik op dat ik 10 minuten werkte en 5 minuten pauze. Want anders... hield ik het niet vol. Zo weinig kon ik op dat moment. Alleen als ik het niet opschreef, dan vond ik het zo belachelijk dat ik zo weinig kon. Dat lukte dan ook niet. Dus dat moest ik echt opschrijven.
Ja.
Om het...
Hebben ze wel eens tegen je gezegd dat je niet zo streng voor jezelf moet zijn?
Ja, absoluut.
Wat meestal gedaan wordt, is dat mensen die opgeknapt zijn van een ECT... onderhoudsbehandeling krijgen met een medicamenteus middel. Dat kan bijvoorbeeld een MAO-remmer zijn of een combinatie van een antidepressivum en lithium. En daarnaast ook intensief hun sociale leven weer oppakken. Want je moet je voorstellen, die nieuwe cellen die er zijn... Die gaan circuits vormen. Wat ik me voorstel is dat die een nieuw netwerk gaan opzetten... dat je ook helpt om niet in het oude patroon te vervallen. Je gaat nieuwe netwerken ontwikkelen... waardoor je ook op een nieuwe manier leert denken... en misschien op een nieuwe manier naar jezelf leert kijken. Maar je moet er wel wat mee doen. Je moet niet weer terug op die oude bank gaan zitten... waar je zat toen je depressief was. Je moet onder de mensen, je moet jezelf ontwikkelen... je moet jezelf uitdagen... Het is wel use it or lose it. Dus als je niets doet met die nieuwe cellen... ja, dan vormen ze ook geen netwerk. En dan sterven ze ook weer af. Dus je krijgt een reset. Je start met een schone lei... met weinig of geen depressieve symptomen. Maar dan moet je er met je behandelteam wat van maken. En dat is zowel op medicamenteus vlak... door een onderhoudsbehandeling te krijgen, meestal medicamenteus... maar ook op sociaal vlak en ook misschien wel op cognitief vlak... door jezelf intellectueel uit te dagen.
Nu ben ik heel erg opgeknapt, dus daar ben ik heel erg blij mee. Ook al is dat geheugen heel lastig, ben ik toch blij... dat ik het gedaan heb.
Ja.
Omdat mijn stemming er zoveel beter door is geworden.
Ja.
Maar is het wel heel spannend...
Wat er nog terugkomt.
Hoe het nu verder gaat.
Ja. Caroline Jansen voelt zich goed... maar maakt zich ook zorgen om haar geheugen dat is aangetast. Maar dat gaat goed komen, verzekert Iris Sommer.
Kort na de ECT is het slechter, maar het komt terug... In ons onderzoek kwam het bij de mensen die deelnamen allemaal helemaal terug. Dus als je nog een meting doet, half jaar na de ECT... dan is het geheugen zelfs iets beter dan voor de ECT.
Deze podcast is gemaakt door Janneke Kruse en Marjolein de Winkel van het UMCG. Techniek Maralda Smit. Mijn naam is Pieter de Hart. Er zijn meer afleveringen van De Genezers.